De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. Vandaag is mijn gast priester van het aartsbisdom, priester Etienne Heijzen, en momenteel ook dienstbaar als medewerker in de pastoraal van het ziekenhuis in Leuven. Ja, wat is dat precies, de pastorale dienst in het UZ Leuven? Hoe ziet die eruit? Wat zijn uw taken daar in de eerste plaats?
De pastorale dienst in het ziekenhuis, ja, we zijn met een groep van 12, 13. Er is een diensthoofd. Dat ben ik niet, gelukkig. En 12, 13, die eigenlijk heel goed verankerd zijn in het ziekenhuis. En wat is onze, wat is onze taak? Dicht bij mensen zijn. Luisteren naar mensen wanneer men beroep op ons doet. Maar niet alleen wanneer mensen naar ons vragen, maar ook zelf naar mensen toe gaan op suggestie van verpleegkundigen, van artsen. Naast gesprekken hebben wij ook rituelen. Ik zelf als priester toch wel een aantal ziekenzalvingen per jaar. Mijn collega's doen ziekenzegeningen. Dat kan ook een rouwgebed zijn bij een overledene. Dat kan ook een nooddoop zijn. Of dat kan gewoon het brengen van de communie zijn in de week, op zondag. Nu, we hebben ook veel vrijwilligers, hè. Op zondag wordt de communie vooral door vrijwilligers gebracht, maar wij brengen communie op intensieve diensten, bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er ook de vieringen op zondag. Ik zelf ga voor in de Eucharistieviering de eerste en de derde zondag in Gastesberg en de tweede zondag in Pellenberg. Mijn collega's doen dan een gebedsdienst wanneer ik er niet ben. En de vierde zondag van de maand ga ik voor in Keerbergen en in Hever. Dan ben ik nog eens een keer buiten het ziekenhuis. En dan is er ook een gebedsdienst in het ziekenhuis.
Want dan zegt u, dan ben ik ook een keer buiten het ziekenhuis. Ja. In uw huidige leven is het toch wel het grootste aandeel in uw dienstwerk, is in het ziekenhuis de mensen nabij zijn in de pastoraal.
Ik werk, om het met procenten uit te drukken, 80% in het ziekenhuis. Dat is officieel zo vastgelegd. Op vrijdag ben ik nooit in het ziekenhuis, omdat ik lesgeef aan het Johannes 23-seminari. Ik geef daar exegese van het Oude Testament. Dus dat wil zeggen, van maandag tot en met donderdag ben ik van 's morgens 8:30 tot 4:15 in het ziekenhuis. Op zondag ben ik daar in de voormiddag, maar ook nog een stukje van de namiddag dikwijls voor een ziekenzalving, een gesprek. Ik ben er wel fulltime eigenlijk ermee bezig.
En dat sinds enkele jaren?
Sinds september 2019.
Dus heeft intussen veel ervaring daar.
Er zijn collega's die meer ervaring hebben dan ik. Er is eentje die daar al meer dan 20 jaar werkt. Ik verbleek een beetje daar tegenover. Hè. Ja, 6 jaar. Dat is toch al enige ervaring.
Daarvoor heeft u ook al heel veel gedaan eigenlijk. Ik heb het al mogen vernemen bij de kennismaking. U bent priester. Ik zou misschien eigenlijk eerst even wat willen teruggaan naar het begin van uw priesterschap. En nog daarvoor, men wordt priester omdat men gelovig is, omdat men wil kiezen voor een leven met Christus. Uit wat voor gezin komt u? En om een beetje aan de luisteraars mee te geven, wanneer bent u geboren en wanneer bent u priester geworden? En die weg.
Ik ben geboren in Vilvoorde. Op 2 februari 1967.
Dag van het Godgewijde leven.
Dag van het Godgewijde leven. Ik ben geen religieus, maar die dag is wel belangrijk, of dat feest is wel belangrijk, want het is de opdracht van de Heer in de tempel. En Maria Lichtmis noemt men dat ook wel. Dus voor mij een belangrijke dag. 2 februari in een gelovig gezin, een bakkersgezin. Mijn vader was brood- en banketbakker. Ik ben de enige zoon thuis, het enige kind thuis. Jammer genoeg is er geen tweede geboren. Dat heeft toch wel mijn leven getekend. Mijn ouders waren allebei gelovig. Die moesten hard werken. Mijn vader, veel nachtwerk. In het weekend was dat soms van de zaterdagavond rond 1 uur of 5 tot de zondagmiddag 1 uur non-stop. Maar toch ging die man op zondagavond met de fiets naar de kerk, naar de mis. Mijn moeder was dikwijls de zaterdagavond naar de mis. En ik ging dus mee. Ik ben eigenlijk gelovig opgevoed. Maar er waren ook wat tradities, denk ik, bij ons thuis, die van bij mijn grootouders meekwamen. In de maand mei werd het Mariabeeld versierd. In de maand maart het Sint-Jozef-beeld stond daar. Dus ja, ik ben zelf misdienaar geworden. Op vraag van mijn parochiepriester toen. Een beetje aarzelend ben ik daaraan begonnen. Maar uiteindelijk dan toch toegehapt. Ook de school waar ik, de lagere school, de kleuter- en lagere school waar ik school liep, heeft mij daarin toch wel getekend. Ik herinner mij in de kleuterklas bij zuster Jacinta, die kon vertellen, boeiend vertellen uit de Bijbel. En het schijnt dat ik daar met open mond zat naar te luisteren. Onze vroegere parochiepriester was iemand die liturgisch nogal heel sterk was. Dat zijn mensen die mij getekend hebben.
Het was eigenlijk deel van uw leven van jongs af aan, het geloof. Een beetje.
En ook de dienst, want als bakkerszoon moest ik op zondagmorgen bij een aantal oudere, minder mobiele mensen ofwel het brood brengen, ofwel de broodjes brengen. En dus mijn ouders vonden dat belangrijk, zo de dienst aan mensen. Mensen die niet buiten konden komen, dat werd aan huis gebracht en dat moest ik dan doen. En zo kwam ik dan in contact met bejaarden, met zieken, met minder mobiele mensen.
Het feit dat u dat aanhaalt, is dat iets, een beetje een rode draad? U zegt, ik kwam in contact met zieken, met minder mobiele mensen. Ja, in het ziekenhuis komt u dat ook heel vaak tegen?
Dat is eigenlijk een rode draad in mijn leven. Want als jonge parochiepriester, ik ben gewijd in 1992, 12 september... ook een feestdag van Maria, was dat voor mij een heel belangrijk deel van mijn priesterwerk, mijn dienstwerk, het bezoek aan zieken. Zowel in Gasthuisberg als in het Heilig Hart ziekenhuis hier in Leuven, dat was nog de tijd dat priesters de lijsten konden inkijken met de lijsten van patiënten en dus zien van welke parochie ze waren. En dus konden wij zo bij mensen geraken. Ofwel werden we gevraagd door familie om eens langs te gaan of vernamen we dat aan de deur van de kerk of zo. Dus ziekenbezoek heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Dat was een manier om contact te hebben met mensen. En ik moet zeggen, wat zeker ook meegespeeld heeft, mijn beide ouders zijn ook heel vroeg ziek geworden. Mijn vader die heeft op zijn 55 een CVA gedaan, een beroerte gekregen, waardoor hij blijvend gehandicapt is geworden. Dus de zaak is dan gestopt. En moeder was al 5 jaar ziek. Zij had leukemie. En zij is dan kort nadat mijn vader de beroerte gekregen had ook overleden. Zij in Gasthuisberg en mijn vader heeft maanden ook in Gasthuisberg gelegen, ook in Pellenberg. Dus ik was amper 21 jaar.
Ja. En dan ook nog alleen eigenlijk, omdat dat kind te
dragen. En dan ook alleen, inderdaad. Ja. Dus heel vroeg wist ik wat verantwoordelijkheid nemen was, want alle zorgen kwamen terecht op mijn schouders.
Wat me wel treft is, U zegt ja, contact met mensen die ziek zijn, contact met mensen, maar ook contact met lijden. Dat is iets waar dat u dan toch een weg mee weet, want het is niet voor iedereen evident om mensen nabij te zijn net in hun lijden. Hè?
Nee, en als mensen in de miserie zitten, als mensen lijden, als mensen ziek zijn, als er niets overkomt, dan moet je zeker niet proberen om daar oplossingen aan te reiken of antwoorden te geven. Er zijn is belangrijk. Luisteren is belangrijk. Het stillaten als het stil moet zijn. Een hand vastnemen. Dikwijls zijn er geen antwoorden op de vele vragen die er zijn. We horen dat wel eens, hè. Waar heb ik dat verdiend? Waarom ik? Is dat een straf van God? Dat leeft nog heel sterk bij een aantal mensen. Wat heb ik verkeerd gedaan? Dat zijn vragen waar geen antwoorden. Ja, ik kan daar wel een theoretisch, theologisch antwoord op geven, maar daar zijn de mensen op dat moment niet mee gediend. Ik kan zeggen, ja, God wenst dat niet en zo, of wil dat zeker niet, en daar zit geen bedoeling achter, maar dat is een existentiële vraag van die mensen, en ik kom daar met een wat theologisch antwoord. Dat zijn twee dingen die over elkaar gaan, dat raakt elkaar niet. Ik kan alleen maar vanuit mijn geloof dan spreken en zeggen, maar als men zegt van ja, dat is toch wel, dat God mij zoiets aandoet. Ik moet geen discussie beginnen, maar ik kan wel zeggen, ik geloof niet in die God. En gewoon nabij zijn. Op die manier verkondig het evangelie zo. Hè. Mm-hmm. Nabij zijn bij mensen. Dat is dan zonder woorden. Sint Franciscus zegt dat, geloof ik. Verkondig het evangelie. Desnoods met woorden. Maar dat betekent dus dat de daden en de manier van daar aanwezig zijn, dat veel meer impact heeft op mensen.
Ja. Ja. Maar het feit dat u dat kan, op die manier aanwezig zijn bij mensen in lijden, wilt zeggen dat u daar zelf ook al bent moeten doorgaan. Hè? Want u bent op jonge leeftijd dan uw ouders verloren, of ook een niet al te gemakkelijke manier. Hoe ging u daar dan als jonge twintiger mee om? En was er op dat moment ook al sprake bij u van misschien priesterroeping?
Ik was toen al op het seminarie.
U zat al op het seminarie,
ja. Ik had al een paar jaren op het seminarie achter de rug. Ik ben in 1985 naar het seminarie gegaan. En mijn vader heeft dat eind 87, juist in de dagen voor kerstmis, gekregen. En mijn moeder is in begin maart, 1 maart 88 gestorven. Hm. Gelukkig was ik toen op het seminarie. Ik bedoel, ik zat in een gemeenschap. En ik werd daar heel goed gedragen en gesteund, zowel door de toenmalige directie als door medeseminaristen. Ik herinner mij dat dat een deel toch regelmatig ook op bezoek ging bij mijn ouders. Veel tijd om na te denken was daar niet. Je gaat daardoor, je beleeft dat, ja, ook met zijn emoties. De dingen moesten gedaan worden en ik moest ook studeren.
Maar hoe heeft u geweten dat u priester wilde worden? Als we dan nog een beetje teruggaan.
Ja, ik denk ik kan daar geen datum op plakken, maar ik denk dat moet zo rond de tijd van mijn plechtige communie. Daar iets zo, voor ja. Zelfs. Ik weet, de parochiepriester waarover ik daar straks gesproken heb, die is gestorven in 1978, denk ik. Ik was toen al eigenlijk een beetje bezig met priester worden. Ik denk dat hij daar wel iets van gevoeld heeft of gedacht heeft. Maar ik denk vooral, na mijn plechtige communie, toen ging ik... ik ging dagelijks naar de Eucharistie in mijn parochiekerk. En als er op maandag geen eucharistieviering was, omdat de opvolger van de parochiepriester naar huis was, naar zijn familie, dan ging ik naar de grote kerk in Vilvoorde. Ook in de vakantie, als ik op vakantie was bij mijn meter, mijn tante, dan ging ik elke avond naar de eucharistieviering. dat klinkt een beetje vreemd, hè, want zo'n jonge kerel. En ik denk dat men dat ook zo moet gezien hebben en ja, dat men daar soms met grote ogen naar keek. Van, wat doet een jonge gast van 13, 14, 15 jaar in de kerk? Op, ja. Goed, ja, ik heb me daar niet veel vragen bij gesteld. Ik deed dat gewoon en ik weet dat ja. Ik was daar gelukkig mee.
Ja, ja. U moest daar zijn.
Ja. Ik moest daar zijn, ja. Ik was ook misdienaar, dus voilà, ja, dat was...
Dus al echt op jonge leeftijd geweten van... Priesterschap, dat trekt mij wel. En hoe bekeek... Wat was voor u priester zijn op die leeftijd?
Op die leeftijd priester zijn was parochiepriester zijn. Dat was het beeld dat ik had, een beetje geïnspireerd door de... parochiepriester, de eerste parochiepriester. Hè. Dat was iemand die liturgisch heel sterk was, maar ook heel sociaal betrokken. Dat was een heel open man, vriendelijke man. Eén concrete herinnering, er was een bedelaar, een oudere man bij ons in de wijk, in Vilvoorde. En de pastoor kocht daar een brood voor en... mijn moeder gaf die ook wel eens iets mee om te eten en zo. Dus hij noemde Jules. En het was een oudere, eenzame man. Ja, het was een sukkelaar. En ik herinner mij, toen die man gestorven is, deed het verhaal de ronde dat de pastoor weende tijdens zijn begrafenis. Hm. Zo, allez, ik schets wat het beeld van die man. Ja. Liturgisch was dan sterk, ja, was die heel sterk... maar ook heel sociaal betrokken. Zo. Ja. Twee grote dimensies, hè. Ja. Naar God toe en naar de mensen toe.
Want u zegt al een aantal keer, hij was liturgisch heel sterk. Wat bedoelt u daar dan zo mee en wat trof u daar zo aan?
Ja, in de kerk had hij aandacht voor een zekere religieuze sfeer. Mm-hmm. Ik weet, er was elk jaar een dag van aanbidding. Mm-hmm. Daar stonden toen veel kaarsen, veel bloemen bij het sacrament. Dat was verzorgd. De viering ook. Er werd samen gezongen. Mm-hmm. Er werd echt samen gezongen bij ons in de parochiekerk. Mm-hmm. Ook voor symbolen was er aandacht. Met aller zielen. Dan stond er zo... Wat, nu kent men dat niet meer, maar een katafalk met de... Dat zo, ja, men zette dat toen over de kist van een overledene, maar daar hingen toen alle overlijdensberichten van de mensen van het voorbije jaar. En daar werd een kaarsje bij aangestoken. Ik denk dat dat toen in die tijd nieuw was. Ja, dat is de jaren 70, dat is een dikke 10 jaar na het concilie, denk ik. Dus... die man had aandacht voor symbolen. Mm-hmm. Ja.
Liturgisch
voor
sterk.
Voor samenzang, ja.
Ja. Dat de liturgie de mensen deed beseffen van het is belangrijk wat er hier
het
gebeurt.
Het gaat hier om iets sacraal.
Ja.
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 En zo'n priester wilde u ook worden?
Ja, dat sprak aan. En ik vind dat zelf nu ook nog altijd belangrijk, dat er gezongen wordt in de liturgie en dat dat goed gebeurt en zo. Dat de liturgie dat die aanspreekt door haar schoonheid, door haar... Ja, dat een gebed is.
Ja.
Dat men de mensen aankijkt wanneer ze aangekeken moeten worden. Dat er samen gebeden wordt, dat er samen gezongen wordt. Zo, dat de woorden en de symbolen en de handelingen, dat tot hun recht komt.
Over het zingen gesproken, heb ik het goed dat er in Gasthuisberg ook een koor is?
In Gasthuisberg komen verschillende koren.
Ja.
Dus eigenlijk, enfin, 3 van de 4 zondagen is er wel een koor. Dus koren uit de omgeving. Dat kunnen parochiekoren zijn of andere koren. Maar om tijdens de viering, want we hebben zelf geen koor, hè, dus ja. om de viering muzikaal
op te luisteren,
te verzorgen. Ja. En dat is altijd een hele ontdekking, maar dat is ook altijd heel mooi. En zij doen dat voor patiënten. Ze willen dat doen voor de mensen, ja.
Want de mensen die naar de Eucharistie komen daar, dat zijn eigenlijk de mensen die naar de mis willen gaan, maar in het ziekenhuis zijn op dat moment.
Ja, inderdaad.
Het is misschien een mooi moment voor een eerste stuk muziek. U houdt ook wel van muziek.
Ja, zeker.
Daarnet heeft u gezegd dat u ook wel muziek van Bach zeker kan waarderen.
Ja. Maar een eerste stuk wat ik aan denk is Ich habe genug. Dat is een kantate van Bach. Speciaal geschreven voor de 2 februari. Het feest van de opdracht van de Heer. Ieder jaar opnieuw, bij mijn verjaardag, zal ik die een paar keren beluisteren. Het is eigenlijk Simeon, hè? De woorden van Simeon. Ik heb genoeg. Mijn ogen hebben nu heil aanschouwd. Dus ja.
Welkom terug, beste luisteraars. In de kerk leeft waar we vandaag in gesprek mogen gaan met priester Etienne Heijzen. Hij vertelt ons over zijn eigen weg met God, over zijn geloofsweg en ook over zijn dienstwerk vandaag binnen de pastoraal in UZ Leuven. Ja, we konden zo net Ich habe genug luisteren, de lofzang van Simeon, die u jaarlijks speelt op uw verjaardag, 2 februari. Maria Lichtmis, maar ook de dag van het Godgewijde leven. U bent zelf diocesaan priester. Was dat voor u een evidente keuze of heeft u ook ooit het religieuze leven overwogen?
Nee. De keuze voor het diocesaan priesterschap is eigenlijk evident. Ja, mijn groot voorbeeld was onze toenmalige pastoor.
Ja.
Voilà. Ik moet wel zeggen, doorheen de jaren is er wel een zekere gevoeligheid voor religieus leven gekomen. Ik denk ook elke diocesane priester is in zekere zin in zijn kern ergens religieus, denk ik. Religieus in de zin van verbonden met God. Ja, religieus komt van religare, wat verbinden betekent. Ik herinner mij onze vroegere geestelijke directeur op het seminarie, Pater de la Marche, die zei: het diocesane priesterschap zal in de 21ste eeuw religieus zijn of het zal niet zijn. Dus ja, vroeger waren pastoors heel dikwijls sociaal geëngageerd en mensen van de sociale actie. Dat is nog belangrijk, het sociaal betrokken zijn op mensen. Maar aan de andere kant, het is wezenlijk, denk ik, om ook een religieuze dimensie te hebben. En te leven met God, met Jezus. Daarom ga ik wel eens graag op retretten, naar de Abdij van Westvleteren bijvoorbeeld. En probeer ik ook aandacht te hebben voor het religieuze aspect of de religieuze dimensie in mijn dagelijks leven.
Ja, ook de niet-religieuze, alleen niet-religieus in de zin van behorend tot een ordepriester, is een mens van gebed natuurlijk. Wat ik mij nog afvroeg, u bent van een generatie waarbij geloof zeker nog wel aanwezig was, maar het waren voor de seminaristen toch ook niet meer de grote getallen van de jaren 40, 50, denk ik. Hè?
Nee.
Hoe blikt u terug op uw tijd in het seminarie en de tijd met uw jaargenoten?
Ik ben van 1985 tot 92 op het seminarie geweest. Wij waren met een twintigtal op het seminarie. Dat is een leefbare, mooie groep. Ja. Maar ja, dat was over de jaren heen verspreid. Hè? Mm-hmm. Ik weet, wij zijn met zes begonnen in ons eerste jaar. Daar zijn er drie van weggegaan voor het einde van het curriculum. En dat was zo in elk bisdom ongeveer, denk ik, zo een groep van een vijftiental. Maar natuurlijk, doorheen de jaren zijn die aantallen alleen maar gedaald. Ik moet zeggen, er was op het seminarie, er was leven in de brouwerij. Zo, jonge mensen onder elkaar, dat kon heel plezant zijn. Dat konden ook wel eens momenten zijn waarop het wel eens een keer wat wreef, of dat er wat conflicten waren en zo. Maar ik blik eigenlijk terug op een gelukkige seminarietijd. Dat was een goede, mooie tijd. Maar dat is ook maar een tijd van je komt daar binnen, er gaat een wereld open, je komt in een nieuwe wereld, ja, dat zijn andere studies, er gaat heel veel open. Maar op een bepaald moment is het ook genoeg geweest op een seminarie. Ik herinner mij in mijn laatste jaar dat ik dacht, nu heb ik het hier wel gehad. Hè. Dus dit is, ik ben niet naar het seminarie gekomen om op het seminarie te blijven, maar wel om priester te worden. Dus op een bepaald moment is er een appel die rijp wordt en die van de boom moet vallen.
U bent op een manier wel nog altijd verbonden met het seminarie, want u geeft er nog les.
Ja. Inderdaad. Ja. Ik denk dat is begonnen in 1998. Dan werd ik directeur benoemd van de tweede cyclus. En dat was toen in Mechelen. Er was toen een communiteit in Mechelen. En begeleider van de stagiairs ook. En in 2000 ben ik verantwoordelijke geworden van de priesteropleiding in ons bisdom. Ons bisdom werkte toen samen met het bisdom Gent, ook voor de priesteropleiding. En in 2006 werd ik opnieuw president van het seminarie, maar dat was dan voor de vier bisdommen, Antwerpen, Gent, Hasselt en Mechelen-Brussel. Ja. Ik denk rond het jaar 2000, denk ik, of in 1999, ben ik ook beginnen lesgeven op het seminarie. En ik doe het nog altijd. Ik zeg deze Oud Testament. Dus in die zin, ja. Ik ben verbonden gebleven met het seminarie.
Ja. Ja. En u heeft eigenlijk dan ook een contact gehad met alle priesters die ook na u nog zijn de opleiding begonnen en
met gewijd. Heel velen toch, ja, inderdaad.
Ja. En over uw eigen weg nog. Toen u binnenging in het seminarie, hoe reageerde de omgeving? Was het in lijn met wat ze al in u hadden gezien? Goh, dat verbaast ons niet? Of lag het moeilijk voor sommige mensen?
Nee, het verbaasde niemand, denk ik. Ook in de humaniora, De mede-klasgenoten, die wisten dat ik priester ging worden. Soms ja, werd ik wel eens met een smalend lachje bedacht, maar in de buurt ook. Mijn ouders, mijn moeder was daar in stilte gelukkig mee, denk ik. Mijn vader die had het er zeer moeilijk mee. En die heeft dat daar heel moeilijk mee gehad, tot en met de priesterwijding en zelfs nadien ook nog. Natuurlijk, ja, mijn vader, hij zag in mij een opvolger voor de bakkerij, voor het bedrijf. En hij had ook graag kleinkinderen gehad. Ja, mijn vader heeft op korte tijd heel veel verloren, namelijk zijn gezondheid, zijn echtgenote, zijn bedrijf. En dan nog eens een zoon die priester zou worden. Ik herinner mij bij mijn diakenwijding, dat was in 1991, mijn vader was aanwezig, dat was in het seminarie, de diakenwijding. Mijn vader was daar aanwezig en ik lag plat op de grond. Ik heb dat niet zelf gehoord, maar ja, de familie heeft me dat verteld. Mijn vader, die op de eerste rij op de eerste stoel zat, draaide zich om naar zijn familie en zei: eerst mijn vrouw, nu mijn zoon. En bij mijn priesterwijding, dat liep ook allemaal niet zo vlot, die voorbereiding samen met hem, zo een nieuw kostuum daarvoor kopen en zo, dat zag je allemaal niet zitten. Ik heb je dat een beetje moeten forceren. Mm-hmm. Maar dan, de viering, de liturgie van de priesterwijding was voorbij en hij draaide zich om naar zijn familie en hij zei: nu heb ik er mij mee verzoend. De weken nadien liep hij rond met foto's in zijn binnenzak en iedereen die hij kende op straat liet hem de foto's zien. Maar hij zei wel dat hij zich ermee verzoend had, maar kort voor zijn dood in 2017, dan sprak hij mij aan en zei: ik moet u toch eens iets zeggen. Ik dacht: ja, vader, zeg maar. Maar ik ga het niet zeggen, want je gaat boos worden, zegt hij. Ik zeg: nee, zeg toch maar. Zegt hem, ik ben toch niet content met iets dat jij pastoor geworden bent. Ik zeg: ja, vader, dat weet ik. En ik ben daar niet boos om. Nee, zegt hem. Ik zeg: nee. Ik zeg: ik weet dat je graag kleinkinderen had gehad. Je hebt het leven anders gedroomd. Maar ik ben priester geworden en ik ben gelukkig. Nee, zeg je daar niet boos voor? Zeg hem. Ik zeg: nee. Hij is er nooit meer op teruggekomen. Het was de pastoraal werkster van het rusthuis waar hij was, die me daar toen al over gesproken had, van ja, uw vader blijft moeite hebben met uw levenskeuze en zo. En ik heb hem eens aangeraden om daar met u over te spreken. Ja. Nadat hij mij daarover gesproken had, heb ik haar aangesproken en vertelde ik dus dat hij mij daarover aangesproken had. En zeg: heeft hij dat toch gedaan? Ik zeg: ja. Merkwaardig, zegt ze, nadien heeft hij mij daar nooit meer iets over gezegd. Het was gezegd. En voilà, voor hem was die bladzijde omgedraaid. Natuurlijk was hij wel... Hij was geïnteresseerd, hè, dus wat heb je deze week gedaan? En heb je een begrafenis moeten doen? En zo. Dus allee, hij was wel geïnteresseerd in mijn werk, maar daar zat een pijn. Dat was moeilijk voor hem.
Ja. Maar dat... uitgesproken te hebben, heeft dan toch ook een zekere heling gebracht voor hem?
Ja, en het feit dat ik daar, denk ik, op een goede manier op gereageerd heb. Ik heb die pijn laten zijn. Ja. En hij mocht ze uitspreken. En dat is helend geweest. En ik denk, in het ziekenhuis is dat ook belangrijk. De pijn die mensen hebben, dat is niet alleen fysische pijn. Hè. Dat gaat ook over de existentiële pijn, de wonden van het leven... dat kunnen uitspreken, dat op zich al is zo helend. Dat kan bevrijdend zijn. En zeker als dat ontvangen wordt. Als dat mag ergens landen bij iemand. En als iemand daar met respect op reageert. En dat niet wegpraat of dat niet wegwuift of dat niet toedekt, maar dat gewoon ontvangt. Dat werkt altijd wat helend, denk ik.
Mm-hmm. U zegt existentiële pijn, de levenspijn, zei u? Is het zo dat u...
Ja, omdat dat over diepe dingen gaat. Hè? Ja. Dat zijn de dingen van het menselijk leven.
Van de wonden van het leven,
zei
u, denk
ik. De wonden van het leven, ja. Dat gaat over de zielenpijn soms. Hè?
Die iedereen ervaart dat momenten?
Ik denk die iedereen op bepaalde momenten ervaart, ja.
Ja, want u zegt, ja, ik heb die pijn laten zijn bij mijn vader, maar op een manier vraagt dat toch ook veel van een zoon om zich op die manier te kunnen opstellen. Ik wil zeggen, zoals u het nu vertelt, ja, is het alsof het nooit anders is geweest voor u, maar ik vermoed dat dat ook iets is dat gegroeid is bij
Ja, zeker. Ik heb niet altijd op zo'n goede manier gereageerd naar mijn vader toe. Ik herinner mij, ik was nog seminarist en we mochten elke week naar huis gaan. In het weekend vroeg hij, en heb je nog geen vriendinnetje? En ga er nog terug gaan? En dus elke week was dat voor mij een confrontatie met vader die wel zijn commentaar had. En soms werd ik daar boos om. Ik blik daar nu op terug met een zekere dankbaarheid. Dat heeft me denk ik wel wat geholpen om de levenskeuze uit te zuiveren. Ik werd daar wat door gelouterd, denk ik. Het is goed dat mijn vader zo gereageerd heeft. Maar ik durf zeggen, ja. Ik heb ik wel eens een keer uitgevlogen tegen mijn vader. Het is normaal als jonge gast. Dus als je niet ervaart dat je door je vader gesteund wordt in je levenskeuze.
Nee, maar ik kan me dan inbeelden dat voor u dat gesprek ergens ook wel helend zal geweest zijn in de relatie tot uw vader.
Ook, zeker en vast, ja.
Is dat iets, hoe zal ik zeggen, waar u soms in de pastoraal ook toe kan bijdragen? Mensen die ziek zijn, die in moeilijke situaties zitten of die een bepaald verdriet in zich dragen. Zoals u zegt, niet alleen fysiek, maar ook psychisch of misschien spiritueel. Dat u als pastor ook families en zieken soms met elkaar in contact brengt of kan verzoenen. Zoals eigenlijk de pastorale werkster in uw geval met uw vader ook heeft gedaan.
Ja, hè? Ja zeker en vast. Inderdaad, dat wij soms, ik noem het nu met een groot woord, een wat bemiddelende rol hebben. Ik verschiet er toch van dat er in heel wat families toch wel breuklijnen lopen. Dat mensen wel eens een keer vertellen, ik heb een zoon al 20 jaar niet meer gezien. En die dan in een laatste levensfase komen en verlangen om die zoon of die dochter toch nog eens te ontmoeten. En dat we dan proberen om toch wat de weg te effenen en contacten te leggen in samenspraak met verpleging of zo, of met sociaal werk. Daar hebben wij mee te maken. En dat is heel belangrijk om, als het kan, mensen wat bij elkaar te brengen als dat kan. Want dat lukt niet altijd.
Dus taken van de pastor zijn de mensen nabij zijn en ook...
Verbinden,
ja. Wilt u zo eens wat vertellen over uw ervaringen als pastor in het ziekenhuis? Wat zijn zo de hele mooie zaken aan het dienstwerk en wat zijn misschien ook wel de moeilijkere dingen?
De mooie momenten zijn voor mij toch wel... altijd, in de meeste gevallen, 99%, de ziekenzalvingen. Mm-hmm. Je komt dan op een heel belangrijk moment. Heel dikwijls zit dat in de laatste levensfase. Jammer genoeg wordt ziekenzalving nog altijd verbonden met sterven. Zo met wat men vroeger noemde het heilige oliesel of de laatste sacramenten. Ja. Zo leeft dat nog bij heel wat mensen. Terwijl ziekenzalving is eerder een sacrament, een teken om op een gelovige manier, waarbij dat je aan onze Lieve Heer vraagt om op een gelovige manier uw ziekte of die moeilijke tijd door te maken, dat hij u kracht geeft.
Meer om de zieke te sterken.
Het is een ziekenzalving ter ondersteuning. En om het op een gelovige manier te kunnen beleven, zoals Jezus ook zijn lijden gedragen heeft. Maar heel dikwijls is het in het kader van een afscheid dus. En dat zijn heel dikwijls mooie momenten. Met veel verdriet weliswaar, maar waar mensen op een heel tactvolle manier, zoals ze zijn, bij hun familielid kunnen komen. Ik vraag altijd op het einde van een ziekenzalving dat ze zelf ook een kruisje geven aan hun vader of moeder of de patiënt daar. Zonder hen te forceren. Ik zeg altijd, je moet niets zeggen of je moet niets doen dat tegen uw hart ingaat. Ik ken uw geloofsovertuiging niet, dus ik nodig uit om een kruisje te geven als dat kan. Of een zoen te geven, of beide, of iets te zeggen. In ieder geval een woord en of een gebaar dat uit uw hart komt. En dan verschiet ik er soms van hoe jonge mensen, waarvan ik van denk, ja, die zullen zeker geen band met de kerk of met geloof hebben, hoe dat je een kruisje geven aan hun oma of in hun opa, waar op een soms stuntelige manier dankjewel wordt gezegd. Dat zijn hele intense momenten. Dat zijn de mooiste momenten. Of, ik herinner mij, er was een ziekenzalving. De dame ging sterven. En de man vroeg ook de ziekenzalving. Hij was ook al op leeftijd. En hij gaf haar ook een kruisje. En zij deed het ook bij hem. En ze wreef eens in zijn haar, zoals ze heel dikwijls deed. Zo, ja, dan komen de tranen in de ogen van ontroering op zo'n mooi moment. De kinderen daarbij, ja. Moeilijke momenten, ja, dat heeft dan dikwijls te maken met het afscheid van jongere mensen. Dat is, dat zijn dingen die beklijven. Dat weegt. Als het met jonge mensen.
Want jullie zijn er voor de patiënten, maar waarschijnlijk ook voor de familie.
Ja, zeker en vast. Dus als mensen, als patiënten niet meer aanspreekbaar zijn of in coma zijn, dan zijn wij er voor familie. En dan is het altijd aftasten. Moet ik hier iets zeggen? Kan ik hier iets zeggen? Of ben ik er gewoon bij? Of hoe kan ik hier het best aanwezig zijn, en soms is dat maar wat koffie aanbieden, hè? Of er gewoon in stilte bij zijn, of de weg wijzen, hoe dat ze in die intensieve zorgen tot bij hun patiënt geraken, hoe dat ze die deur moeten open doen.
Is dat ook wat jullie eigenlijk kunnen doen als pastorale dienst, ook net nog zo wat meer dat persoonlijke betrokkenen binnenbrengen, ja, waar waarschijnlijk het medisch personeel ook niet altijd de tijd voor heeft. Uiteraard zal dat ook allemaal heel mooi en menselijk verlopen, maar voor die juist extra gebaren, dat jullie daar ook wel de ruimte voor kunnen.
Ja, en natuurlijk, het verplegend personeel, ik sta daarvoor in bewondering, zij proberen dat met hart en ziel zo goed mogelijk te doen en ook op een heel menselijke, tactvolle manier. Maar inderdaad, zij zijn ook beperkt, omdat zij voor meerdere patiënten moeten zorgen. En ze hebben daar zelf moeite mee van. We hebben niet altijd de tijd, daar zijn ze zelf mee gewrongen. Maar wij zijn daar eigenlijk voor betaald, voor vrijgesteld, om juist tijd te kunnen maken voor mensen, zoveel als nodig is. Dat kan soms een hele namiddag zijn voor één familie. En om te zorgen voor inderdaad zo iets extra menselijk. Ja.
Mm-hmm. Een ander stuk muziek van Bach dat u aanhaalde, Erbarme dich, is er ook een bijzonder verhaal aangekoppeld?
Het is een, ik hou van de Matthäus Passie, ja, sowieso. Elk jaar ook in de Goede Week zet ik die wel eens op om te luisteren. Maar met dat muziekstuk zelf, dat hangt nauw samen met het overlijden van mijn moeder. Ik weet, dat heeft emoties losgemaakt bij mij. Zo erbarme dich en zie naar mijn tranen. Dus dat is daarmee verbonden. Als ik dat nu hoor, dan kan ik dat rustig beluisteren als mooie muziek. Dat roept niet onmiddellijk emoties op bij mij, zoals toen. Maar dat is daarmee verbonden.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Etienne Heijzen, priester van het aartsbisdom en werkzaam in de pastoraal van het Universitair Ziekenhuis Leuven in Gasthuisberg. Priester Heijzen, het lijden is al op verschillende momenten voelbaar aanwezig geweest in uw persoonlijke leven, zoals u ons vertelde, maar ook in het ziekenhuis wordt u er dagelijks of quasi dagelijks mee geconfronteerd. Maar toch maakt u op mij geen gedeprimeerde indruk. Ik vind dat u zelf iets bevrijds uitstraalt, als ik het zo mag noemen. Misschien omdat u gelooft dat het lijden niet het laatste woord heeft. Het feit dat u de mensen in hun lijden zo nabij kan zijn.
Dat is wel een moeilijke vraag of een moeilijke bemerking in die zin. Sinds dat ik in het ziekenhuis werk, is de vraag naar het lijden in mijn eigen leven scherper geworden. Als ik een patiënt in zijn bed zie liggen, en zeker als dat zo naar zijn einde toe gaat, vraag ik me altijd af, of bedenk ik mij, van Etienne, op een bepaalde dag ga jij waarschijnlijk ook in zo'n bed liggen. En ga je ook geconfronteerd worden met het einde van je leven? En dan, hoe ga ik daar liggen? Hoe ga ik daarmee omgaan? Dat weet ik niet. Ga ik dat dan kunnen plaatsen allemaal? Hoe ga ik daarmee worstelen of niet? Of ga ik daar maar mee kunnen in overgeven of niet? Ga ik kunnen aanvaarden of niet? Ga ik dat op een gelovige manier kunnen beleven? Ga ik opstandig worden naar God toe? Ik weet het niet.
Omdat u misschien ook alle verschillende zaken al gezien hebt. Soms op een andere manier dan dat u het bij bepaalde personen had verwacht ook.
Soms ziet je mensen die daar op een heel... goede manier mee omgaan. En je zegt, amai, dat iemand tot die houding komt en aanvaarden en niet bang is om te sterven. En zo, en je zegt, ja, hoe gaat dat bij mij zijn? Ga ik dat kunnen doen? Een beetje zoals Jezus, hè? Van Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hè? Dus ga ik dat op een gelovige manier, op een vertrouwvolle manier kunnen beleven naar God toe? Zo van... Neemt gij het wel over? De dood heeft niet het laatste woord. Ga ik dat geloven op dat moment? Nu preek ik dat wel, maar ik weet dat niet, hoor. Ik hoop het. Ik vraag het. Ik bid erom.
Is dat ook niet de houding die we juist als christen moeten hebben, omdat het ons tegelijkertijd ook nederig houdt? Het besef van die kwetsbaarheid die we zelf misschien ook kunnen hebben op het laatste moment? Dat we het vragen, dat we het niet weten voor onszelf?
Het is belangrijk om u bewust te worden van wie je maar zijt, van uw kwetsbaarheid. Mm-hmm. De 40 dagen tijd begint met gedenk dat jij van stof zijt en tot stof zult wederkeren. Mm-hmm. De mens is niet veel, hoor. Wat niet wil zeggen dat je niet mocht genieten van het leven en dat je mocht bruisen van het leven en dat je alles moet doen om gelukkig bedenk dat je van stof zijt. En bedenk dat het echte leven u gegeven wordt door iemand anders. En in die zin is het wel goed om dat te beseffen. Hè. Van de eigen kwetsbaarheid niet weg te lopen en van de eigen broosheid niet weg te lopen. Als daar het woord moeten bij is,
ik het verkeerd heb uitgedrukt. Ja. Ik denk gewoon voor uzelf dat het die houding van nederigheid en ook het besef dat je voor uzelf eigenlijk ook niet uw hand in het vuur kunt steken, dat uiteindelijk alles toch op een manier genade is. Hè?
Uiteindelijk is alles genade, ja. Denk het ook. Ja. Maar goed, we lopen staan voor die genade.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, toen wij ook denken eigenlijk aan, omdat u nu daarnet ook sprak over de 40 dagen tijd. ja, Jezus zelf, hè, in de Hof van Olijven. Laat de beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden.
Ja, ja, laat de beker aan mij voorbij gaan. Hij wou het lijden niet, hè? Dus hij was er bang voor. Hè? Enfin, ja. Hij wou het niet, hij heeft er wel voor gekozen. Maar
het kostte hem ook.
Maar het is angst, hè? Dus ik kan me moeilijk voorstellen, of ik kan me dat niet inbeelden. Wat is dat, hè? De angst die mensen hebben? Ik ken die angst niet. Mm-hmm. Dus als iemand zegt, ik ben bang om te sterven, ja, wat voelt hij? Wat is dat? Gelukkig ben ik op dat moment niet zo ver. Jezus heeft dat wel gekend, hè? De doodsangst. Liever niet, hè? Laat die beker voor mij. En dan niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat is die wil van God, hè? Wil God dat Jezus lijdt? Nee, dat denk ik niet. Maar wel dat hij trouw zou blijven aan wat God wel wil. Dat is namelijk dat... ik denk dat God maar één ding wil. Dat is graag zien, liefhebben, als een vader, zijn kinderen. Dat dat zou gebeuren. En dat Jezus dat tot het einde toe, tot op het kruis, zou... blijven uitstralen en te trouw aan blijven aan die roeping, aan die zending. Vandaar dat hij dan ook zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hè? Dus moet dat maar kunnen. Hè? Op het moment dat je daar hangt, verscheurd van de pijn, in agonie, en dan zeggen, in uw hand leg ik mijn leven, leg ik mijn geest.
Ik vind het zo mooi
dat
u...
groot voor ons, hoor.
Dat is heel groot, ja. Maar ik vind het zo mooi dat u zegt, van, ik hoop dat ik het kan, maar ik weet niet of ik het... Ik vraag het.
Ik vraag het, hè. Ja. Iedere avond bid ik tot Sint-Jozef om de goede dood, hè. Ja. Sinds dat ik in het ziekenhuis werk.
Ja.
Ik heb zo'n beeldje van Paus Franciscus, de slapende Jozef, aan mijn bed.
Ja.
En dat is het laatste wat ik doe voordat ik inslaap. Dat is Sint-Jozef is vastnemen en zeggen... Of mijn hand op het beeldje leggen en zeggen, Sint-Jozef, als het zover is... Hopelijk kan ik dan met vertrouwen of in geloof sterven. Hè? Of help me bij een goede dood. Er vertelde eens een collega over een zuster, een religieuze, op hoge leeftijd. En iedereen zei, ja, ze heeft een mooi leven gehad. Ze heeft eigenlijk alles gehad in het leven. En die priester zei, nee, alles moet nog gebeuren. Het is wanneer we sterven, dan moet alles nog gebeuren. De overgave... het is dan pas dat het geloof op zijn, of ja, de geloofshouding op zijn scherpst komt te staan. Wanneer je weet dat het licht uitgaat, is het donker aan de andere kant of niet? Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit gezien. Sommige mensen zeggen, ja, we hebben in een tunnel geweest en zo, maar ja, goed, wat is dat? Dat is voor mij nog geen bewijs van verrijzenis, maar...
Het is wat we geloven, het is wat we verhopen.
Ja, zeker en vast.
Ja.
Zeker en vast.
De tijd gaat snel. De laatste vraag die ik u zeker nog wil stellen. U bent de lijdende dagelijks nabij. U draagt een kruisje. U heeft gekozen op jonge leeftijd om priester te worden. Wie is Jezus voor u?
Mijn God. Ja, misschien is dat wel het antwoord. Hè? mijn eerste... Of de uitdrukking mijn God is eerst zo van... Mijn God, wat een vraag. Dat is een grote vraag. Dat overweldigt mij. Maar misschien is dat juist wel het antwoord. Hè? Hij is mijn God. Hè? Maar hoe ga ik dan met die God om? Hè? Ja, ik probeer daar... als een vriend mee om te gaan. Het kruisje dat ik draag, heeft daar is een hart in uitgesneden. Dus ik denk dat dat wel iets uitdrukt van... dat kruis is uitdrukking van een grote liefde. probeer met Jezus te leven zoals als met iemand die mij graag ziet en die ik probeer graag te zien. Als het te pas geeft, gebruik ik in een ziekenzalving of bij een rouwgebed of zo, een tekst van Sint-Jan van het Kruis. Een grote liefde wacht mij. Leven naar die grote liefde toe. Zo goed en zo kwaad als dat kan. Met zijn ups en downs en met zijn, ja, met zijn mooie momenten, maar ook met zijn onvolmaaktheden. Met Jezus zo proberen te leven. Mijn grote liefde, maar ja.
Meester Heijzen, hartelijk dank voor het mooie gesprek en heel veel vreugde met het mooie dienstwerk dat u doet. En waar dat u toch, denk ik, wel een grote betekenis heeft in het leven van mensen.
Heel graag gedaan.